Laten we dit samen zijn beginnen met het zingen van lied 415. Het eerste couplet zou ik voor willen stellen, waarna we in stil gebed deze dienst aan de Heere opdragen. 415 uit Johannes de Heer, het eerste couplet, daarna een kort stil gebed en dan zingen we het tweede couplet van 415. Zullen we stil worden voor het aangezicht van de Heer? Ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk wat zijn handen begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede couplet staande zingen. Het is wat statige taal in dit lied, maar we weten maar al te goed waar het om gaat. Dat alles wat hij daar leed was, waren wij de oorzaak van. Het is een mooi gedicht uit de bundel En toch van Ali Gort. Wat ik u graag wil voorlezen. Het is volbracht. Zo klonk op Golgotha de stem van onze Heer voordat hij stierf. O wonderbare volheid van gena, waarmee hij ons de eeuwigheid verwierf. We hebben deze liefde niet gezocht, maar God kwam ons in Christus tegemoet. Wij zijn verlost, hij heeft ons vrijgekocht door het vergieten van zijn dierbaar bloed. Het is volbracht, is wat de heiland zei, toen hij al onze schuld had betaald. De schuld voldaan, want met zijn eigen bloed heeft hij een streep door onze rekening gehaald. Het is volbracht, het lijden is voorbij. Hij is voor ons tot in de dood gegaan. Maar het grootste heilsfeit blijft voor u en mij dat hij weer uit het graf is opgestaan. Het is volbracht, voor ons geen oordeel meer, want Jezus heeft het al voor ons vervuld. Wij staan nu rein voor God, want onze Heer heeft ons in witte klederen gehuld. Hij die dat stervend voor ons heeft volbracht, is als de triomfator opgestaan. Want na die lange, bange lijdensnacht brak, Godzijdank, het heerlijk paasfeest aan. Laten we met elkaar daar ook een lied over zingen. Lied 509 uit de bundel Opwekking. Zo lief had God de Vader ons. Laten we samen deze avond in de handen van de Heer leggen. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, met een heel speciaal doel. De tafel staat voor ons gedekt. Er staat brood op, er staat wijn op. We weten, Heer Jezus, uw brood, het brood is uw lichaam. De wijn is uw bloed. Heer, we komen samen om met u aan tafel te zitten. U nodigt ons aan tafel. We mogen weten, Heer Jezus, dat U uw lichaam gegeven heeft. Dat U uw lichaam gegeven heeft voor het leven van de wereld. Dat U uw bloed gegeven heeft als verzoening voor onze zonden. Als vergeving, als losprijs. Heer, dank U wel voor dat geweldige werk wat U daar aan het kruis op Golgotha gedaan heeft. Heer Jezus, U heeft het niet half gedaan, maar U kon aan het einde van het werk roepen: het is volbracht. En daarmee, Heer, was alles klaar wat er gebeuren moest. Daarmee was de wereld door U, Heer Jezus, verzoend met God. Heer, we willen U hartelijk danken voor dat werk wat daar gebeurde, waar wij niets meer aan toe hoeven te voegen. Ik wil U danken, Heer Jezus, dat U deze lijdensweg gegaan bent. Dat U bereid was om, hoewel U wist wat er allemaal zou gebeuren, hoewel U wist dat U uitgescholden zou worden, dat U geslagen zou worden, dat U gekruisigd zou worden, dat U tot zonde gemaakt zou worden, dat U door God verlaten werd. Heer, U wist wat er kwam. En U heeft het gedaan, omdat U uw Vader zo lief had, omdat U ons zo lief had. Heer Jezus, dank U wel voor die uiterste gehoorzaamheid. En ik wil U vragen, wilt U ons vanavond een heel klein beetje laten begrijpen hoe U voor ons daar geleden heeft, wat voor U dat lijden was, zodat ook wij misschien een heel klein beetje van onszelf aan U mogen geven en dat wij U mogen dienen. Heer, dank U wel dat wij uw liefde mogen beantwoorden met wederliefde. En we kunnen vanavond alleen maar zeggen: Heer Jezus, ik hou van U. U weet alle dingen. U weet dat ik U lief heb. Heer, wilt U ons zo vanavond een heel goed uur met elkaar geven? Wilt U tot ons spreken door uw woord? Door de liederen, door de tekenen. Dank U wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanavond wilde ik graag met u een stukje lezen en daar ook over nadenken. Matteüs 27. Matteüs 27, vers 45 tot en met 54. Matteüs 27, vers 45 tot en met 54, daar lezen we. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden: hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem die te drinken. Maar de anderen zeiden: stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel dat in de tempel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, dit was een zoon Gods. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Het was een bijzondere dag. Niet zomaar een dag. Het was de dag van het Pascha. Het was de 14e van de maand Nisan. Het was de dag waarop het Joodse volk het Pascha vierde. En dat wordt heel duidelijk als u bijvoorbeeld kijkt in Johannes 18, waar het Joodse Sanhedrin, de Joden, de Heer Jezus naar Pilatus brengen. En dan komen ze bij het huis van Caiaphas, het gerechtshuis. En dan staat er in vers 28 van Johannes 18, vers 28. Zij brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen. Doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen. Waarom? Om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten. Op die dag werd het Pascha gegeten. En na die dag, en dat kunt u vinden in Johannes, een hoofdstuk verder, Johannes 19, vers 31. Na die dag brak een andere dag aan. Johannes 19, vers 31, daar staat: de Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van de Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken zouden worden en zij weggenomen zouden worden. De dag van die Sabbat was groot, inderdaad. Het was de eerste dag van de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden zou beginnen en dat begon met een feest-Sabbat, een grote Sabbat. Dus we zien hier dat het lijden, het sterven van de Heer Jezus op een hele bijzondere dag plaatsvond. En u weet waarschijnlijk wel, in Israël begint de dag 's avonds bij de avondschemering. En dan gaat de dag door tot de volgende avondschemering. En daar staat in Numeri 9, daar staat dat het Pascha gegeten moet worden tussen deze twee avonden. Dus het kan in het begin van de avond van de dag zijn, bij de eerste avond. Maar het kan ook aan het einde van die dag zijn, net voordat de dag voorbij is. Maar in ieder geval tussen die twee momenten moet dat Pascha gegeten worden. En u weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus met zijn discipelen er vurig naar begeerd had om met de discipelen nog dat Pascha te kunnen eten. Nou, begrijpt u wel, de Heer Jezus had het Pascha met zijn discipelen nooit aan het einde van die dag kunnen eten. Want toen hing de Heer Jezus aan het kruis. Vandaar dat de Heer Jezus aan het begin van deze Pascha-dag, in de avondschemering, toen de dag nog maar net begonnen was, met zijn discipelen, met zijn apostelen, het Pascha gegeten had. Hij had het Pascha al gegeten met zijn apostelen. En toen kwam die lange dag van het kruis. Tot het einde van die dag kwam. Tot het bijna weer avond zou worden. Tot dat negende uur dat de Heer Jezus uit moest roepen: het is volbracht. En het is bekend dat tijdens dat negende uur, 3 uur 's middags, het avondoffer gehouden wordt, gebracht wordt. 3 uur 's middags. En dat waarschijnlijk tussen 3 uur 's middags en 6 uur 's avonds de Joden, de overige Joden, het Pascha gegeten hebben. Toen de Heer Jezus aan het kruis geroepen had en zijn geest aan God de Vader overgegeven had, toen Jezus stierf, zetten de Joden zich neer om het Pascha te vieren. Precies, misschien wel goed om dat even op te slaan, zoals in Genesis 37 het geval is. In Genesis 37, vers 23, daar staat: Genesis 37, vers 23, daar staat: zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, zoals ze dat ook bij Jezus gedaan hebben. Het pronkgewaad, dat prachtige kleed waar ze om gedobbeld hadden, wat ze niet wilden kapot scheuren. En namen hem en wierpen hem in de put. En de put was leeg, er stond geen water in. En wat staat er dan? Daarna zetten zij zich neer om te eten. De Heer Jezus was als het ware in de put gegooid. De Heer Jezus was als het ware de dood ingegooid. Ze hadden hem verworpen. En toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, zetten de Joden zich neer om in de avondschemering van die dag, vlak voor het paasfeest begon, voor het feest van de ongezuurde broden zou beginnen, om het paascha te eten. Broeders en zusters, wat hier gebeurt, gebeurde niet zomaar. Maar hier wordt de schrift vervuld. Hier gaat Gods woord tot in de kleinste details zo prachtig in vervulling. Niet alleen toen, maar ook in de toekomst. We lezen in het stukje wat we met elkaar gezien hebben in Matteüs 27 dat het donker werd. Het was midden op de dag, 12 uur midden op de dag. De zon stond waarschijnlijk helder boven het kruis te branden op het lijf, op het blote lijf van Christus. En dan wordt het ineens donker. Je zou kunnen zeggen, de donkere wolken die schuiven tussen de zon en de Heer Jezus in. Zo donker dat het licht van de zon er niet eens meer doorheen komt. Het wordt donker. Grote donkere wolken. En ik denk dat toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane was en bad: Vader, zo vurig, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, en neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat de Jezus op dat moment die hele donkere wolk al op zich af zag komen. Natuurlijk zag hij die vreselijke onweerswolken op zich afkomen. En dan zien we dat als het zo donker wordt, dat het ook heel stil wordt. Het wordt heel stil daar rondom het kruis. Het is een beetje een spanningsvol iets daar rondom dat kruis. Niemand zegt iets. Alle ogen kijken. Er gebeurt niets. En de Jezus, die hangt daar tussen hemel en aarde, zwijgend, daar aan het kruis. Eigenlijk, heb ik eens gelezen, hier wordt lichamelijke pijn veranderd hier in kwelling. En kwelling, dat gaat nog veel dieper. Dat is niet alleen lichamelijke pijn, maar het is pijn door je hele leven heen. Zo'n enorme innerlijke strijd die de Jezus daar voert, omdat op dat moment de zonde als een oceaan over de Heer Jezus uitgegoten wordt. Alle drek, alle viezigheid, alle zonde werd op dat moment, en daar kunnen we ons niet voorstellen, werd op dat moment als het ware over de volkomen schone, reine, witte Heer Jezus uitgegoten. Alles werd over hem uitgegoten. Hij werd voor ons een vloek. Hij werd voor ons. Je leest dat wel eens in 2 Korinthe 5. Daar staat: hij die geen zonde gekend heeft, die wist ook absoluut niet wat zonde was, werd op dat moment voor ons tot zonde gemaakt. Hij was zonde geworden. Hij heeft het allemaal verdragen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En het grootste lijden van de Jezus was het moment dat God zijn rug naar hem toe moest keren. En zich van hem af moest wenden. En eigenlijk zei van: ik wil niets meer met je te maken hebben. Dat is het allerergste. Ik weet niet of je dat als kind wel eens meegemaakt. Ik hoor wel eens als je wel eens met mensen te maken krijgt die een hele traumatische jeugd gehad hebben, dat ze wel eens een keer meegemaakt hebben dat hun moeder hun de rug toegekeerd heeft en gezegd, ik wil niets meer met je te maken hebben. Dat kost je je leven. Dat raak je je leven lang niet meer kwijt als één van je ouders dat tegen je ooit gezegd heeft. God de Vader heeft zijn rug naar zijn zoon toegekeerd. Heeft hem verlaten. En daar hing de Jezus alleen. Daar aan het kruis. Weet u, er staat in de Bijbel, in Openbaring, dat er bepaalde momenten zijn dat mensen de dood zoeken, maar niet zullen vinden. Weet je, op dit moment, toen de Jezus daar, toen het 12 uur midden op de dag was en het werd pikkie donker en de Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt en er staat in de Bijbel, al uw brandingen, al uw golven gingen over mij heen. Op dat moment zou je kunnen denken van, dan zou het allerbeste zijn voor de Jezus als hij op dat moment gewoon zou sterven. Dan merk je er helemaal niks meer van. Maar weet u dat de Jezus 3 uur lang dit allemaal ondergaan heeft? Geen mens zou dat ooit kunnen. Weet u dat er wordt wel eens gesproken over mensen die van verdriet gewoon sterven. Of van angst gewoon sterven. Geen enkel mens zou dit 3 uur lang vol kunnen houden. Om 3 uur lang de zonde van de hele wereld op zich te voelen. De schaamte en de pijn en de afwijzing. Hij heeft het gedaan. Hij heeft 3 uur lang die hel verdragen. Totdat het genoeg was. En de Jezus riep aan het einde van die 3 uur, mijn God, Eli, Eli, lama, sabachthani. Waarom hebt gij mij verlaten? Als je dat zo leest, dat stukje, dan is het heel wonderlijk hoe daarop gereageerd wordt. Er wordt op 3 manieren gereageerd. Ik weet niet of je dat wel eens ontdekt hebt. Er zijn sommigen die zeggen, oh, hij roept Elia. Hij roept zeker Elia. Ja, natuurlijk. Elia zou eerst komen voordat de Messias komt. Dus daaruit blijkt al dat hij wel weer helemaal verkeerd zit. Want Elia moet eerst komen en dan komt pas de Messias. Hij roept Elia. Met andere woorden, ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het niet. En dat zien we vandaag ook om ons heen. Er zijn heel veel mensen die absoluut niet begrijpen wat Jezus daar gedaan heeft aan het kruis. Ze begrijpen er helemaal niks van. Ze begrijpen het niet. Begint u het een klein beetje te begrijpen wat hij daar gedaan heeft aan het kruis? De meeste van de mensen om ons heen begrijpen het niet. Tweede, er zijn een paar die duwen een spons in zure wijn en die geven wat te drinken. Dat is een tweede manier van reageren op alles wat er gebeurt. Ze krijgen een beetje medelijden. Ze krijgen een beetje medelijden voor Jezus. En ze denken, nou laten we hem een beetje water geven. Of een beetje drinken geven. Dat verlicht zijn pijn een beetje. Zo wordt er ook heel veel gereageerd. Mensen die uit een soort bewogenheid, een emotionele bewogenheid reageren op het lijden van Jezus. Misschien kent u dat ook wel in uw leven. De derde groep, die steken de draak met hem. Ha, nou laten we eens even kijken of Elia komt. Ik ben benieuwd. En die spotten met Jezus. Dat is een andere groep. Dat zijn 3 manieren van reageren op het lijden van Jezus. Ik hoop niet dat u bij een van deze 3 groepen hoort. Maar dat u straks, daar komen we zo nog wel even terecht, bij een andere groep gaat behoren. Dan, na deze 3 uur, die 3 uur die de Jezus levend doorgebracht heeft. Die 3 uur die de Jezus niet ingekort heeft door eerder zijn leven weg te nemen. Want de Jezus die kon op een gegeven moment zeggen, nou is het voorbij. Want er staat in de Bijbel, niemand ontneemt mij mijn leven. De Jezus had macht toen het zo erg werd, toen het om 12 uur het donker werd en God hem verlaat had, had hij Jezus op dat moment kunnen zeggen, nou ga ik dood, nou sterf ik. Dat had hij kunnen doen, maar hij deed het niet. Hij heeft er bewust voor gekozen om die 3 uur vol te maken. Om die 3 uur dat lijden door te maken. En na die 3 uur wist hij dat het goed was. En toen heeft hij Jezus zelf het moment bepaald om te sterven. En dat kon hij toen hij riep, het is volbracht. Het werk dat God hem opgedragen had om te doen, was klaar. Het is volbracht. En hij gaf de geest. En weet je, dan gebeuren er 3 dingen vlakbij dat kruis. En daar wil ik ook nog even met u over nadenken. Het eerste wat er gebeurt staat in vers 51. Daar staat niet zomaar en het voorhangsel van de tempel scheurde. Dat staat er niet. Waar begint het mee? En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde. Het werd zichtbaar. Nou moet je eens opletten. Nou moet je eens horen. Het voorhangsel, dat is niet zomaar iets wat gebeurde. Het voorhangsel in de tempel scheurde in 2 stukken. Dat is het eerste wat er gebeurt. In de Joodse traditie is het bekend dat het voorhangsel 4 vingers dik is. Nou, ik heb een beetje dikke vingers. 4 vingers dik, het voorhangsel. Was op geen enkele manier in 2 stukken te scheuren. En tijdens dat moment, terwijl het avondoffer gebracht werd in de tempel, en het een drukte van jewels was in de tempel, liet God dat voorhangsel van boven naar beneden scheuren. En daarmee gaf God aan, het is klaar met deze tempel. Er is geen heilige der heiligen meer. Er is geen heilige meer. Er is geen voorhof meer. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden. Er hoeven geen priesters meer te zijn die voor jullie dit allemaal doen. Had er Jezus dat niet gezegd? Had er Jezus niet gezegd, breek deze tempel af? En hij had gesproken van zijn eigen lichaam. En tegelijkertijd van die tempel in Jeruzalem, toen het lichaam van Jezus afgebroken werd, gescheurd werd, toen was de tempel ook afgebroken. Toen was de tempel ook niet meer nodig. De tempel wordt afgebroken. Misschien wel goed om even dat vers erbij te lezen in Hebreeën 10. Heel bekend, we kennen het misschien wel uit ons hoofd, maar daar wordt dat letterlijk vergeleken met het vlees van Christus wat gescheurd is. Het lichaam van Christus wat afgebroken werd, waardoor het voorhangsel gescheurd is en de weg naar God volkomen vrij was. Dat is aan Hebreeën 10, vers 19. Daar staat, daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten we toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Het is volbracht. Het lichaam van de Jezus werd afgebroken. En de tempel werd afgebroken. Het voorhangsel scheurde. En we hebben de vrije toegang tot God. We mogen God naderen. We zijn verzoend met God door het bloed van Jezus Christus. Tweede wat er gebeurde, niet alleen dat voorhangsel scheurde, waarmee aangegeven is dat we geen tempel meer nodig hebben om tot God te naderen. Het tweede staat in vers 51 van Matteüs 27. En de aarde beefde. En de rotsen scheurden. Wat een aardbeving. Van het hele land. In het hele land werd dat gevoeld. Eigenlijk heb je hier te maken met enorme goddelijke, koninklijke macht. De Heer Jezus die zo koninklijk, zo'n overwinning behaald heeft. Dat er staat zelfs in de Bijbel, ik heb ooit de aarde laten beven. Maar er komt een moment dat ik zowel de aarde als de hemel zal laten beven. Voor de majesteit van de Zoon van God. Wat is daar de majesteit van de Jezus openbaar geworden? En als derde, wat staat er? Je zou willen dat de Bijbel daar iets meer over geschreven had. Want je blijft soms met heel veel vragen zitten. En of u het begrijpt, ik weet het niet. Of ik het helemaal bij het rechte eind heb, ik weet het ook niet. Maar wat staat er? De graven gingen open. Door zijn dood overwon hij de dood. De graven gingen open? Ja, zeker. En wat staat er? En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Natuurlijk, Christus is de eersteling die opstond uit de dood. Vandaar dat zij opgewekt worden na zijn opstanding. En na zijn opstanding aan velen verschijnen. Een extra bewijs? Het zou heel goed kunnen zijn. Als hier staat het lichaam van vele ontslapen heiligen. Ze stonden op. De graven waren leeg. Ze verschenen, net zoals de Heer Jezus 40 dagen verschenen is aan de apostelen, verschenen zij dan hier en dan daar. Wie zou dat geweest zijn? Zou Elia ertussen gezeten hebben? Zou Mozes ertussen gezeten hebben? Zou Johannes de Doper daartussen gezeten hebben, iets recenter overleden? Vele heiligen werden opgewekt. En ze hebben de boodschap, ze hebben de opstanding verkondigd op de gebieden, op de plaatsen waar zij verschenen zijn. Nadat de Heer Jezus ook opgestaan is. Dus hier zien we heel duidelijk dat niet alleen de Heer Jezus zelf verscheen. Maar dat ook oud-testamentse gelovigen in die tijd ook verschenen zijn. En vertelden dat Jezus de dood overwonnen heeft. Natuurlijk. Sommigen zeggen, ze zijn weer opnieuw gestorven. Ik denk het niet. Ik denk dat ze net zoals de Jezus in de heerlijkheid opgenomen zijn. En wat een geweldig moment zal dat zijn. Als we ze later weer terugkomen, terugzien in de heerlijkheid. Ik heb je net verteld. Er waren mensen die begrepen het niet wat er gebeurde. Er waren mensen die kregen wat medelijden toen Jezus leed aan het kruis. Er waren mensen die spotten ermee toen Jezus leed aan het kruis. Maar er waren er ook, en dat kunt u in vers 54 lezen, een hoofdman. Een Romeinse hoofdman. En niet alleen in zijn eentje, maar ook zij die met hem Jezus bewaakten. In de Statenvertaling staat zelfs het woordje de hoofdman over 100. Nou, er zullen er geen 100 geweest zijn. Zeker niet. Maar deze hoofdman die met Romeinse soldaten waarschijnlijk de kruisiging voltrokken hebben. De mensen op een afstand moesten houden. En zorgen dat alles op een goede manier gebeurde. Deze hoofdman heeft natuurlijk heel veel gehoord. Die heeft gehoord dat ze geroepen hebben, als je nou de Zoon van God bent, kom dan eens van het kruis af. Hij heeft alles gehoord. En dan ziet hij wat er gebeurt. En dan staat er, toen hij zag wat er gebeurde, riep deze hoofdman uit: waarlijk, dit was een zoon van God. In de Statenvertaling staat het wel duidelijker, niet zomaar een zoon van God. In de Statenvertaling staat: waarlijk, deze was de zoon van God. En misschien is hier al een signaal dat de Romeinse hoofdman nog eerder tot geloof komt dan de eerste Jood. Ik hoop, als wij kijken naar dat wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat we net zoals deze hoofdman het uitroepen: Heer, u bent de Zoon van God. U hing daar als een dienstknecht van God. U hing daar met mijn zonde, om mij terug te brengen in een relatie met God. Oh, wat een prachtig voorbeeld van deze hoofdman. Die zag, die proefde, die vergeleek, die hoorde en tot de conclusie kwam: het kan niet anders. Hij is de Zoon van God. Amen. Laten we samen een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen zo in de gemeente. Lied 267 uit Johannes de Heer. 267 uit Johannes de Heer tijdens het voorspel. En dan gaan we dat zingen als een voorbereiding voor het avondmaal. Dat is wel heel mooi als je dat kunt zingen. Ik leef en sterf voor u alleen. Dat zing je makkelijker dan dat je doet. Maar ja, als antwoord op dat wat hij voor ons gedaan heeft, is het zeker heel mooi om dat te zingen. Als inleiding op het avondmaal wilde ik graag uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 53, vers 1 tot en met 7, met u lezen. Jesaja 53, vers 1 tot en met 7. Daar lezen we: wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover deze lijdensgeschiedenis van de Jezus uit het boek Jesaja. Het is geweldig dat we hier de Jezus kunnen zien als de lijdende knecht van God. Hij zei: hij had gestalte, nog luister. Wij zouden hem niet begeerd hebben. Hij was iemand waarvoor je je gelaat verbergt. Hij was niet aantrekkelijk. We willen het vaak allemaal in onze tijd zo aantrekkelijk maken allemaal. Ook aannemelijk maken voor de wereld om ons heen. Hij werd verworpen. En als je Jezus volgt, als je ook hem volgt in zijn lijden, dan zul je ook verworpen worden. Zul je ook niet begrepen worden. Maar het is mooi dat wij iets van de Jezus mogen begrijpen en mogen weten: hij heeft daar onze zonde in zijn lichaam meegenomen aan het kruis. Hij stierf daar met onze zonde. De Jezus die heeft, wat ik ook zei, op die dag, die 14e dag van die maand Nisan, in de avondschemering, in het begin van deze dag, met zijn apostelen het brood genomen. En hij brak dat brood. En hij zei: dit is mijn lichaam voor u. Hij gaf die schaal rond. Hij zei: neemt dit brood, eet daarvan. Waarmee je eigenlijk aangeeft: Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik geloof in u. Zo willen we ook vanavond deze schaal aan elkaar doorgeven. En het brood eten. De hoofdman riep uit: waarlijk, dit was de Zoon van God. Wij mogen vanavond ook rondom Golgotha hier staan en onze dankzegging aan hem uiten. En ons hart voor hem openen. En ja, vanuit ons hart mogen we hem belijden dat we hem kennen als onze verlosser. En dat we hem lief mogen hebben. Laten we deze samenkomst zo afsluiten met gemeenschappelijke dankzegging.
Thank you.
Dank u wel, Vader in de hemel, voor de geweldige gave die u ons gegeven heeft in uw Zoon, uw enige, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel dat hij bereid was om deze weg te gaan. Hij wist wat er op hem afkwam en hij was gehoorzaam tot in de dood. Maar ik dank u wel, Heer Jezus, dat u de dood overwonnen hebt, dat het voorhangsel scheurde en dat we nu met vrijmoedigheid in mogen gaan. met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en dat we gewassen zijn door het kostbare, dierbare bloed van de Heer Jezus en dat u in ons geen zonde meer ziet, omdat al onze zonden in uw lichaam weggedragen zijn. Heer, dank u wel voor het volmaakte verlossingswerk op Golgotha. Heer, ik dank u wel dat we weer opnieuw erover na mochten denken wat u daar meegemaakt hebt, Heer Jezus, daar aan het kruis, daar aan dat vloekhout van schande, zoals we dat ook wel eens noemen, dat ruwe houten kruis. Heer, waar heel veel mensen omheen stonden, waar mensen u bespotten, waar mensen een bepaalde mate van medelijden toonden, waar mensen absoluut niet begrepen wat daar gebeurde. Maar ik dank u wel, Heer, dat dit kruis voor ons van grote betekenis geworden is. Dat we alleen door dit kruis mogen weten een kind van u te zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat we de beker van verlossing mochten opheffen. En dat we mogen weten, Heer, we zijn vrij. We zijn losgekocht. We zijn op weg naar onze ontmoeting met u. Heer, dank u wel voor het perspectief, voor de toekomst die er voor ons ligt. En dat uw lijden en sterven aan het kruis uitzicht biedt op een geweldig, geweldige hoop. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het samen zijn. En ik wil u vragen, Heer, ook als we straks naar huis gaan, ja, wilt u dan ook met ons meegaan? En dat we dat uur met u niet zo makkelijk vergeten, maar dat we ook over nadenken. Dat het ook in ons hart overwogen mag worden. Heer, en dan kijken we uit naar zondagmorgen, als we met elkaar de paasdienst mogen houden en ons mogen verheugen, Heer Jezus, in uw opstanding en in het nieuwe leven wat u gebracht hebt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Het lied 580 uit de bundel Opwekking, waar we onze dankbaarheid mogen tonen. We zijn zo dankbaar, Heer, voor alles wat we in u gevonden hebben. Hij gaf aan mij het eeuwig leven door te sterven aan het kruis. We zingen daarvan het eerste couplet. Daarna stellen we ons onder de zegen van de Heer en dan zingen we nog het tweede couplet. Dat zijn elke keer weer twee van die stukjes bij elkaar. Laten we het met elkaar staande zingen. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis mogen komen
Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.